Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Eerlijk over leven als een topondernemer. Topjournalist Roelof Hemmen en de succesvolste jonge ondernemers van Nederland. Powered by Adyen en Klarna.
Fijn dat je luistert naar Selfmade in Holland. Gesprekken met jonge ondernemers over extreem succesvol zijn. Wat dat met je doet en hoe je je leven zin geeft als je nooit meer zou hoeven werken. Ik ben Roelof Hemmen en mijn gast is Sharon Hilgers. Zij is 33 jaar, ze is oprichter en eigenaar van My Jewelry. Ja. Fijn dat we hier mogen zijn in jouw bedrijf in Den Bosch.
Nou, fijn dat jullie hier naar Den Bosch wilden komen.
Je hebt 600-700 man in dienst. Ja. 26 eigen boutiques in Nederland, België, Duitsland, plus een groot online verkoopkanaal. Volgens mij ben je ook net begonnen in Frankrijk. Ja. Vorig jaar had je een omzet van 32 miljoen euro. Je bent de hoogst genoteerde vrouw in de lijst met self-made miljonairs van quotes. Ze schat die op 45 miljoen euro. Dat is jouw zakelijke achievement op dit moment. Ja. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen.
Oh ja.
Flesje wijn.
Nou, lekker, dankjewel.
En een spreuk waarvan we dachten, die is op jou van toepassing. Working 9 to wine.
Hey,
herken je dat?
Ja, zeker. Die past wel bij mij.
Werken, wijn drinken,
werken
eten.
En de dag goed afsluiten met een goed glas wijn. Ja, top.
Oké, heb ik nog wat voor je meegenomen? Hoewel, ja, dat is eigenlijk van jou. Maar
ja.
deze ring.
Leuk. Ja.
Deze ring. Volgens mij is deze ring belangrijk voor jou. Het ringetje, ja, het is goud, een paar kleurtjes, paarsig, roze, oranje. Achtig, zeg ik het goed?
Ja, klopt.
Wat maakt deze ring bij jou los?
Ja, hier is het hele My Jewelry avontuur mee begonnen. Eigenlijk, in ieder geval 11 jaar geleden. En dat was dus de eerste ring die wij op de markt hadden gebracht. Die had ik zelf uitgezocht in Turkije. Was ik zelf bezig met het combineren van steentjes. En toen dacht ik van, nou, het is wel heel erg leuk om die ringen online te verkopen. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar Istanbul. En toen heb ik een 100-tal ringen meegenomen. Mijn eerste grote investering. En daar, dat was eigenlijk ook gelijk de stok achter de deur van, nou, nu moeten al die 100 ringen wel worden verkocht. Dus dat is eigenlijk de start geweest van My Jewelry.
Hier is het begonnen met dit ringetje.
Ja.
Betekent hij iets speciaals voor je? Heb je hem er? Doe je er nog iets mee? Is het echt een voorwerp wat belangrijk is?
Of is het gewoon product? Nou, we hebben hem dus recent weer opnieuw uitgebracht. Vooral als een soort van celebration moment. Oké, we zijn 11 jaar verder en die ring, hij mag ook weer. Hij is weer omtrent. Dus die ring die staat wel symbool voor, ik denk wel, de journey van die ik zelf heb afgelegd. En die My Jewelry als merk en onderneming.
Wat was jij voor meisje?
Ik was vroeger, denk ik, heel ondernemend al. Ik was heel veel bezig met het creëren van, creatief bezig zijn, creëren van items.
Knutselen. Hoe oud was je toen? Echt als
kleuter? Echt als kleuter al. Ik denk dat het ook wel komt. Mijn ouders zijn ook wel heel erg creatief in die zin. Dus die heb ik wel een beetje met de paplepel.
Zat je dan ook als klein meisje zat je ringetjes te maken en kettingjes en oorbelletjes en dat
precies.
Soort dingen?
Ja, heel veel ruimte voor creativiteit. Ook op het gebied van muziek of van dans. En dus heel, ik kom wel een beetje uit zo'n gezin.
En wanneer werd het ondernemerschap? Weet je dat nog?
Dat zat er ook al heel vroeg in. Ik was altijd bezig met dingen organiseren op school, bingo's. Ik verkocht mijn sieraden ook al op de basisschool zelfs al. Dus ik maakte zelf sieraadjes en die verkocht ik. Toen heb ik sieraden workshops op een gegeven moment ben ik gaan geven. Ja, dus dat is echt wel een beetje de rode draad in mijn hele bestaan. Het stukje ondernemen en het stukje bezig zijn met sieraden. En dat is nog steeds natuurlijk vandaag de dag waar ik ook heel veel energie uit haal. Wat voor mij ook niet als werken voelt eigenlijk.
Maar jij maakt nog steeds zelf ontwerpen?
Ja, ik heb net een rustig weekend achter de rug voor het eerst. En pak ik wel weer de kralen materialen erbij. En dan ben ik niet urenlang bezig, maar dan ben ik gewoon echt aan het combineren. Gewoon van oké, we willen in het voorjaar weer een bepaalde richting op. Wat zijn dan die basismaterialen waar we op verder moeten? Dus,
en wat zijn dan de basismaterialen? Ik word helemaal duizelig van alles wat hier ligt in jouw bedrijf. Er is al zo verschrikkelijk veel.
Ja, klopt.
Hoe kun je daar nog iets aan toevoegen?
Ja, toch blijven vernieuwen op allerlei vlakken. Je ziet nou inderdaad heel veel strass. Dat past natuurlijk ook helemaal bij het kerstseizoen.
Die glittertjes is dat,
ja, glitters. Ja. Ik heb ze ook helemaal op. Dus dat is wat je nu veel ziet. Ja, in het voorjaar ga je weer terug naar de kleuren.
Maar dat
en
is
de
jouw gevoel. Dat is eigenlijk gewoon jouw gevoel. Jij denkt, dit moet ik nu maken. En dan maak je dat en dan koopt iedereen het. Zo simpel is het.
Ja, en ik laat me natuurlijk wel inspireren naar wat de mode zegt. Wat je op TikTok ziet. Wat je jonge vrouwen ziet dragen. En dat probeer ik dan een beetje te combineren naar een soort van eindproduct.
En, maar dan ga je Frans studeren. Word je lerares Frans?
Ja.
Waarom?
Waarom? Omdat ik ook wel een beetje van mening was van, nou, misschien maar gewoon een goed vak leren, zeg maar, waar altijd werk in is. En,
het is zo volkomen contrair op dat ondernemende meisje wat je net beschreef.
Ja, maar ook wel weer, want dat kan ik nu ook al kwijt in mijn onderneming. Ik heb natuurlijk heel veel met mensen te maken ook. En die interesse heb ik ook wel heel erg. Dus dat stukje onderwijs waarin je dus met kinderen, jonge pubers eigenlijk bezig was. En ook, ik zie dat ook wel als een soort van, ik was ook wel heel erg geïnteresseerd in psychologie.
Je was met pubers bezig, maar je was zelf nog maar net puber af toen je begon. Je was 21 of zo toen je lerares werd, toen je voor de klas stond. Maar toch, uiteindelijk was het toch niet wat jij wilde. En dat had je al vrij snel door.
Nou, ik had eigenlijk een beetje gedacht dat ik het kon combineren allebei. Dus dat ik enerzijds gewoon een paar dagen voor de klas stond en anderzijds mijn sieradenonderneming kon hebben onderhouden en daar gewoon een mooie mix van zou hebben. Ja, en toen was ik op een gegeven moment een vergadering vergeten. Voor een ouderavond was ik vergeten, want ik stond op sieradenbeurs. En dat was voor mij toen een beetje het startschot van, oké, superleuk dat je die beide banen wilt hebben, maar je kan het gewoon niet combineren. Dus go for it.
Of zei de school misschien van, nou, nu moet je kiezen.
Nou, ik wilde die eer wel een beetje aan mezelf houden.
Dus, maar anders was dat
proactief. Ja,
wat ben je aan het bouwen? Ik bedoel, er staat al een krankzinnig grote onderneming. Ik heb net beschreven, de getallen. Maar wat ben je aan het bouwen?
Ik ben vooral aan het bouwen naar een hele mooie reis, denk ik. Voor iedereen die hier werkt, voor mezelf. Waarin we continu nieuwe dingen leren in een hele dynamische wereld.
Wacht even, een nieuwe reis aan het bouwen waarin we continu nieuwe dingen leren in een dynamische wereld. Wat is dat?
Het klinkt inderdaad heel... dat is eigenlijk dat geen week hetzelfde is. En dat we eigenlijk steeds onszelf opnieuw moeten uitvinden. Dat we het My Jewelry-merk opnieuw moeten uitvinden. Dat de wereld van corona, lockdowns en alles wat je naar nu... ook gebeurt ook van alles en we weten nog niet waar het heen gaat natuurlijk, de hele energiecrisis. En daar een soort van om mee te bewegen van, oké, wat doen die golven met je onderneming, wat doen die golven met je merk, wat doet de transitie van social media, want we zijn natuurlijk op social media heel groot. Wat doet die weer met je merk, met je onderneming, waar leg je welke focus?
Maar dat is eigenlijk meer het proces.
De reis, het proces waarin ik vind dat we continu moeten proberen om heel sterk en anders weer uit te komen.
Maar is je doel het proces of heb je een doel voor ogen? Een doel van over 10 jaar ben ik daar. Ik weet het niet, misschien qua winkels, misschien qua omzet, misschien juist wel helemaal niet gaat het over getallen. Daar ben ik benieuwd naar. Waar wil je heen?
Nou, dat hebben wij... Kijk, toen ik begon had ik überhaupt nooit gedacht om hier te staan. Maar als je dan bezig bent, dan denk je, oké, we doen er gewoon 10 winkels bij. We kijken naar de eerste winkel in Duitsland. België, 5 winkels geopend. Online natuurlijk, de website vertaald naar Frankrijk. Nou, Duits, online loopt natuurlijk ook gewoon door. Ja, ik kan die stip op de horizon hebben we wel gezet. Maar vind ik ook best wel spannend om een soort van heel strak de uitspraak op te doen. Want ja, we groeien organisch. Ik ben zelf verantwoordelijk, 100% verantwoordelijk voor het bedrijf. Je weet niet welke setbacks je hebt,
wat is de stip op de horizon? Als je aan het eind van de dag met een glaasje wijn zit en je denkt, nou, stip op de horizon. Wat zie je dan?
De stip op de horizon is heel sterk Europees werelds misschien wel merk worden. Ik denk dat dat ook wel kan. Ik denk alleen wel, als ik me daar heel erg op ga focussen, dan ga ik niet blij zijn met wat ik iedere week meemaak hier. Dus uiteindelijk heb je die stip staan. Hoe je daar komt, dat is soms heel hard gas geven. Dat is soms ook even pas op de plaats. Dat is soms even bijschaven hier of daar.
Sorry dat je
dat
onderbreekt.
Dat proces vind
even
ik...
Terug. Even terug. Je zegt Europees, misschien wel wereld.
Ja, dat is wel een groot verschil al.
Misschien wel wereld. Volgens mij is de stip op de horizon een wereldmerk. Wie is je voorbeeld? Heb je een voorbeeld?
Nee, ik heb niet echt heel erg voorbeelden. Ik heb wel verschillende natuurlijk dat je denkt van, oh, die doen dat leuk of die doen dat leuk. ik zou niet...
Wereldmerk.
Ja.
Ja, dit kwam er overtuigend uit.
Ja. Ja. Ja.
En hoe ver ben je al naar je gevoel op die weg?
Ik denk dat we pas aan het begin staan. We hebben nu Nederland, denk ik, best wel goede naamsbekendheid. Afgelopen vrijdag nog over gehad dat dat best wel de goede richting opgaat. Zeg maar brand awareness. Oké, okay, als je aan sieraden denkt, waar denk je aan? Doen we allemaal onderzoeken naar. België zijn we iets verder. Duitsland samen aan het begin. Online al best wel mooie getallen, best wel qua orders naar eerste winkel. Ja, je bent gewoon langzaam ben je aan het leren. En al die lessen bijvoorbeeld voor Duitsland, al de dingen die we nu leren van die winkel in Keulen. Ja, die moeten we allemaal weer meenemen naar ons merk en naar de producten en naar de, weet je welk feedback, wat moeten we allemaal regelen. Ja, dus dat is continu een soort van business development ook en expansie naast elkaar en daar.
Het hangt allemaal op jouw scherpte, op jouw creativiteit.
Ja, en van het team natuurlijk. Maar
in essentie is ben jij My Jewelry?
Ik was My Jewelry, denk ik, in de start, zeker. En ik denk dat ik nu probeer te werken aan een heel veelzijdig My Jewelry met veel...
Je hebt er wel een familiebedrijf van gemaakt, hè? Je vriend zit in de zaak, je moeder, je zus.
Ja, klopt.
Waarom?
Dat is eigenlijk zo'n beetje gegroeid. Ze zagen natuurlijk dat ik volop bezig was met het ondernemen en dat ik hulp kon gebruiken zo nu en dan. Dus eigenlijk startte het een beetje met mijn vriend. Die zag natuurlijk in de avonduren dat ik orders aan het verwerken en doen. Hij zegt, nou, volgens mij kan het allemaal wel iets efficiënter. Dus toen is hij er gewoon vanuit interesse eigenlijk mee gaan helpen. Nou, op een gegeven moment was het een beetje hetzelfde. Mijn moeder zat een soort van in een fase waarin ze dacht van, nou, ga ik nog door met mijn huidige werk of kan ik Sharon misschien helpen in het bedrijf en met de styling en met alle kantoren die we toen aan het huren waren, aan het verbouwen. En dus eigenlijk een beetje, ja, op dat
toen vlak. Had je opeens gewoon je familie aan boord.
En toen kwam mijn zus voor de shoots en een stukje branding een paar jaar geleden. Dus ja, dat is een beetje zo gegroeid door de jaren.
Er zit iets heel liefs en aardigs in, en ook klein, maar ook iets riskants, want je gaat natuurlijk niet je moeder ontslaan, je vriend.
Nee, dus dat
je
soms
zit
best wel
beetje... aan elkaar vast, ook in de zaak.
Ja, dat klopt wel. En je moet daar dus ook goede keuzes maken en goed samen in gesprek blijven. En met elkaar meegroeien een beetje, want het bedrijf groeit hartstikke hard. Ja. En alles verandert iedere maand eigenlijk hier. In de grote lijnen staat er ook gewoon heel veel stabiliteit, hoor. Maar goed, dynamiek verandert gewoon met de komst van nieuwe mensen, nieuwe teams. Ja, dat is af en toe met momenten ook wel een beetje dat je denkt van, nou... Maar daar vind je dan ook alweer een weg in, hoor. Dus het is ook...
Momenten dat je denkt van, nou, wat kun je
nou,
beschrijven?
Nou, is het allemaal zo handig en ik zit hier en jij zit hier. En weet je, we begrijpen elkaar misschien niet altijd even goed. Maar ja, nee, ik denk dat we daar heel goed uitkomen op de een of andere manier steeds.
Maar het schuurt soms, bedoel je?
Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ja, nou, het schuurt in die zin soms dat ik denk van, ziet iedereen de bigger picture, zeg maar. En dat is natuurlijk, ja,
dat ook is lastiger. Dat is natuurlijk ook iets. Als je jouw ambitie wereldmerk, ja, dan moet je dat moet de rest ook maar net snappen.
Ja, precies.
Ah.
Ja.
Je bent al een groot deel van je leven bezig aan het bouwen aan dit bedrijf.
Ja.
Wat heeft het je gekost? Welke offers heb je gebracht?
Ik heb wel gemerkt dat ik eigenlijk in de jaren toch wel steeds in verschillende levensfases een ander leven leid, zeg maar. Dus dat je natuurlijk heel erg gericht bent. Ja, het is toch een beetje topsport.
Geef een voorbeeld.
Uiteindelijk. Ik weet dat ik in mijn 20 jaren dacht ik van, oh, iedereen is aan het werk en gaat in het weekend lekker uit en lekker verstand op nul. En dat heb ik ook zeker wel gedaan, hoor. Dus maar wel veel minder frequent, bijvoorbeeld. En vond ik dat erg? Nee, ik heb wel elke keer wel gewoon bewust gekozen van, nou, ik vind dit een fijn bestaan en ik geniet er eigenlijk gewoon...
Dus of er minder uitgaan? Dat,
minder
dat
uitgaan,
is nog
nou, minder
te
soort
overzien.
Van,
ja, minder precies. Sociaal leven zit daar
ja,
misschien
minder,
aan.
Dat zit daarbij natuurlijk. Ja. nou, minder een soort van lekker en natuurlijk geen verantwoordelijkheden. Ik had natuurlijk altijd verantwoordelijkheden. Ik had natuurlijk al op jonge leeftijd ook al te maken met het aannemen van medewerkers. En hoe ga je daarmee om?
Afscheid nemen van medewerkers.
Afscheid nemen, echt door de jaren heen ook vaak genoeg gebeurd.
Is dat een offer of is dat...
Dat heb ik denk ik aan het begin wel zo gezien. Dat ik daarmee vooral dacht van, oh ja, dat moet ik dan doen. En nu zie ik het gewoon van, ja, nee, dat is gewoon je taak, hoort gewoon bij. Weet je wel, dus het is ook, daar groei je toch ook wel weer in op de een of andere.
Maar misschien verlies je onderweg vrienden?
Ja, ook wel.
Ik denk eigenlijk ook dat...
Maar ik denk dat dat in iedere levensfase ook en bij ieder mens ook gebeurt. Ja. Het is niet zozeer
ja, maar jouw leven is bijzonderder dan dat van de meeste mensen door je... waanzinnige zakelijke succes.
Ja, maar verder is het leven ook gewoon hetzelfde. Weet je, dat is natuurlijk wel gewoon zo. En heb je gewoon op momenten dat je voor grote vuur of vraagtekens of...
Het lijkt me zo gek als mensen je opeens zien als die mevrouw uit de quote.
Ja, dat was dit voorjaar. voor het eerst. Hey,
ben je 33 en dan staat de mevrouw uit de quote.
Ja.
Dat lijkt me gek. Wat doet zoiets met je? Dat... Ja, ik bedoel, jij wist het zelf al lang natuurlijk, maar wat doet het dan met je als het dat opeens zomaar op straat
is? Nou, ik schrok er toen een beetje van, want dat nieuws was er ineens overal. En kreeg ineens 's ochtends werd ik wakker met heel veel appjes. Ik denk, waar sta ik, wat is dit nou? Dus ik wist er niks van. En daar schrok ik wel van een dag. En ik heb daarna ook wel hier intern, want ik vond dat vooral, dat mensen hier intern dan denken van, oh, blijkbaar wordt er heel veel geld verdiend of zo. En dat heb ik wel even een soort van, gezegd van, joh, weet je, dit is een waarde van het bedrijf wat op mijn hoofd wordt geplakt, zeg maar. Waar ik ook verantwoordelijk voor ben, hè, 100%. Mm-hmm. Maar wat niet is, dat ik dat op mijn bank heb staan van... ik leef op grote voet of zo. Dus dat heb ik wel. Maar dat komt ook omdat hier best wel veel jonge mensen werken ook. Dat heb ik wel zo in een, volgens mij, de eerstvolgende general meeting toen... gewoon heel eventjes een soort van, nou, supermooi. Geeft een hoop, reuring om my jewelry. Dus dat is... En het is inderdaad best wel een mooie prestatie op de een of andere manier. Maar aan de andere kant... is het de waarde van my jewelry? En zien we hier natuurlijk met alle honderden mensen die hier rondlopen en het omzet wat hier rondgaat, tuurlijk komt dat eruit, weet je wel. Dus dat was een soort van.
Er zit iets raars aan natuurlijk als iedereen zo naar je kijkt. Maar misschien was je niet krankzinnig trots ook even?
Ja, ik denk dat dat ook wel is van, docente Frans, een meisje uit Wiegen. Ja, tuurlijk, het is toch een mooie prestatie. En ik vond het wel een beetje, ik schrok er wel een beetje van. Vooral hoe gaan andere mensen dan naar je kijken. Maar anderzijds denk ik, ik ben niet veranderd.
Maar waar schrok je dan van? Wat beschrijf je?
Ja, dat mensen denken van, en ik dacht misschien ook, weet ik het, je hebt ook verkeerde mensen ertussen. Je weet het niet.
Het is qua veiligheid misschien ook.
Ja, misschien, ja. Dat aspect had ik natuurlijk ook nog niet eerder echt.
Heb je over moeten gaan nadenken? Heb je misschien wel maatregelen voor moeten nemen? Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk in een normaal leven niet horen.
Nee, dat is zo. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is dan ook een weekje even uitzoeken, regelen en door. En dan hopen dat het allemaal goed gaat. Dat weten we natuurlijk nooit.
Nou, je lacht het een beetje weg, maar het is wel een groot ding.
Ja. Ja, maar ik denk dat als ik heel daar ook zo naar zou kijken, dat ik misschien ook niet ondernemer zou zijn geweest of zo. Dus je moet soms ook gewoon, weet je wel... Dat merk ik ook wel hoor. Je levensinstelling is natuurlijk ook gewoon, ik sta al op en ik weet gewoon op maandagochtend, dan gaan weer 100 dingen niet goed of weet ik het. Ja, je moet daar ook een beetje, hoe zeg je dat? Ja, gewoon een beetje wat luchtiger naar proberen te kijken op momenten natuurlijk. Want anders kan je misschien die verantwoordelijkheid ook wel helemaal niet dragen. Of...
Waarom doe je wat je doet?
Ik vind de ontwikkeling... heel interessant van zowel een merk bouwen als een toch steeds meer groeien naar een soort van CEO-rol. Waarin ik aan het begin natuurlijk een soort van ondernemer, meewerkend voor vrouwen. Ik heb allerlei verschillende rollen gehad. Ik heb overal natuurlijk ook al een beetje verstand van in het bedrijf. Want dat moet gewoon, wil je al die teams op kunnen zetten. En nu begin ik echt steeds meer, ook vooral omdat de kostenkant van het bedrijf is natuurlijk met de hele energie... crisis zijn best wel opgelopen. We hebben heel veel uitzendkrachten deze zomer gehad. En dan in één keer zie je dus ook dat je bedrijf... topline groeien we fantastisch. Maar de kostenkant, die groeit net even iets te hard. Dus automatisch word ik nu heel erg gedwongen... om weer heel financieel te kijken naar het bedrijf. En echt te gaan kijken van, waar moeten wij gewoon die grens stellen? Van, deze kosten mogen het zijn. Maar daarboven is het gewoon in verhouding niet meer goed genoeg. En dan merk ik wel echt dat ik er heel CEO-achtig weer in ga staan of zo. Waarin ik voorheen vooral zei van, nou, ik ben vooral de creative director en van de mooie dingen en de rest. Dus ik vind die, ja, weer die hele reis, dat avontuur, zeg maar, merk bouwen, organisatie bouwen, zelfontwikkeling. Dus iedere week andere dingen leren ook. En andere kanten ook van jezelf en ook van...
Dat is waarom je doet.
Dus, ja, dat vind ik hartstikke mooi.
En wat is een andere kant van jezelf die je in dat proces hebt ontdekt?
Nou, wel, ja, aan het begin was ik ook wel, maar goed, begin 20, ja, wat wil je? Heel erg, misschien veel gevoeliger en veel meer inderdaad van wat vinden mensen ervan of weet ik het. En nou denk ik gewoon van, ja, nee, mijn taak is gewoon dat bedrijf. En dat bedrijf die trein op de rails houden. En daar maak ik gewoon mijn keuzes op uiteindelijk. En daar ben ik een stuk zakelijker in geworden. En ergens vind ik dat ook wel fijn. Ik zit allemaal niet zoveel met dingen. Dus ja, ik moet het gewoon doen.
Oké. En als het gaat over wat je toevoegt aan de wereld, wat is dat dan?
Ik denk dat dat een goede vraag is als modebedrijf. Ja, in hoeverre voeg je dan iets toe? Want ja, een modebedrijf is toch natuurlijk gewoon een beetje in die zin kortstondige geluksmomenten. Je hebt een nieuw jurkje of een nieuw paar armbanden en geniet je daarvan? Ja, ik als vrouw zijnde geniet daar wel heel erg van. Ik vind het leuk om mijn stijl uit te drukken, om mooie producten te dragen, te ontwikkelen. En we zijn ons heel bewust dat we die andere kant, dus we zeggen altijd, oké, we zijn heel erg geprobeerd zitten, ik ben in ons kernwaarde, we zijn sprankelend.
Mag ik even terug naar wat je toevoegt aan de wereld en dan leg je zelf twijfel op tafel over, ja, het is fast fashion heet het geloof ik, kortstondige geluksmomenten.
Ja.
Nou ja, dat kan toch een bijdrage aan de wereld zijn. Een kortstondig geluksmoment is toch ook een geluk?
Ik vind het zeker een geluksmoment. Ik vind wel aan de andere kant hebben wij sinds een half jaar een CSR-specialist. Ja, je wilt natuurlijk wel gewoon... Je hebt wel een verantwoordelijkheid natuurlijk als grotere onderneming.
Ja, maar dat is meteen weer zo zwaar.
Het is heel zwaar, ja.
Maar laten we even kijken naar gewoon wat je zelf denkt dat je toevoegt aan de wereld. Met gewoon dingen waar veel
vrouwen
mensen worden er blij van.
Heel blij en gelukkig toch? Van het dragen van my jewelry.
En dat had jij als kleuter die zat te knutselen, had jij toch ook? Het is toch dat gevoel wat je eigenlijk doortrekt?
Ja.
Want je wordt, je wordt CEO, je moet je over financiën en over kosten die te hoog worden ten opzichte van de inkomsten.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het over dat meisje dat blij wordt van iets knutselen en in haar oren hangen, denk ik.
Ja, ja.
Maar dat is wat je toevoegt aan het leven van andere mensen, dus aan de wereld. Dat.
Ja, kleine geluksmomentjes, ja. Daar zou ik het op vastpinnen.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, maar dat is het dan toch?
Ja. We hebben ook proberen heel erg de connectie tussen mensen ook vast te leggen. Dus we hebben moeder-dochter armbandje, we hebben sisters armbandje. Dus ook heel erg sieraden zijn natuurlijk heel persoonlijk. Voegen iets meer toe dan een sieraad met de letter van of je kindjes of je loved one. Of ja, daar staan we voor. Dus en maar daarnaast ook gewoon als je op vakantie gaat, dat je gewoon een aantal leuke jurkjes bij ons kunt shoppen. Ja.
Dat lijkt me essentieel.
Ja.
Dan de andere kant, waar je waarschijnlijk ook wel vaak over nadenkt. Deze spullen komen waarschijnlijk van de andere kant van de wereld. Mm-hmm. Ik weet niet of er nog veel kinderhandjes aan te pas komen. Maar nee. qua duurzaamheid zijn er natuurlijk wel vragen te stellen bij de modewereld.
Ja, zeker.
En hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je duurzaam bent in een sector die eigenlijk per definitie niet duurzaam is?
Ja. Ja, dat is dus ook het hele moeilijke eraan. Want alles wat je nieuw koopt is bij voorbaat niet zo heel duurzaam. Dus ja, dat is bij ieder modebedrijf heeft daar last van in die zin. Wat wij nu hebben gedaan is eigenlijk vooral de hele keten in kaart brengen. We zijn echt nog, we zijn nu een jaar bezig met het hele stukje verduurzamen. Waarin we eerder al initiatieven hebben gehad op het gebruik van bepaalde recycled materialen of stoffen. Maar goed, dat mag je nog niet zo, dat waren incidentele gevallen, zeg maar.
Maar nu ben je aan het kijken naar de hele keten.
We zijn de hele keten.
En waar kijk je dan naar?
Een kaart aan het brengen. Dus we hebben CSR-specialist aangenomen. En zij is eigenlijk gewoon voltijd bezig met, oké, stap 1 was alle leveranciers in kaart brengen. Waar halen zij alle materialen vandaan? Hoe wordt een product vervaardigd? Welke fabrieken zijn er? Zijn die allemaal geaudit? Maar goed, ook dus verder. Waar komen de ritjes en de knoopjes? Want je hebt vooral verkleding dan vandaan. Dus daar hebben wij de hele situatie eigenlijk nu in kaart. Best wel, want je moet alle leveranciers ook meekrijgen. Weten we nu al precies dus van, oké, we gaan met een x-aantal leveranciers gaan we door. Die zijn in dezelfde ontwikkeling als dat wij zijn. Die hebben ook mogelijkheden tot andere materialen. Dus dat heb je zeg maar voor de kleding. Dan heb je het, dus daar hebben we ook voor het aanstaande zomer hebben we, volgens mij 30% duurzamere materialen. Het jaar daarna willen we 50% gaan. Dus dat is gewoon een hele concrete opdracht ook voor de buyers dan op dat moment. Bij de sieraden is het een hele andere andere werkwijze.
Maar 50% duurzaam, is dat voldoende?
Ja, duurzamere materialen, 50% meer gerecycled materialen. Ja, dat is voor ons al best wel een... tuurlijk zou je liefst willen zeggen 100%. Maar goed, aan de andere kant heb je ook je vaste flow. En moet je ook gaan kijken, oké, is de consument bereid om er iets meer voor te betalen? Want het zijn gewoon iets duurdere producten. Werkt het goed? Het is natuurlijk heel risicovol om van 0 naar 100% te gaan in één jaar als je al...
Maar is dat niet ook een doel?
Uiteindelijk wel, tuurlijk, ja. En ik hoop dat 2025 of zo, 2005, dat bij ons op de agenda kan komen te staan zo concreet. En we zeggen daar af en toe wel iets van het moet gewoon. Maar ja.
Het is ook business.
Het is ook in die zin, het is allemaal best wel uitdagend met, ja. Dat is de realiteit.
Vind je dat niet naar?
Hoe bedoel je?
Nou, al die mooie spulletjes, al die geluksmomentjes. Ja. Dat daar dan toch wel een soort van donkere kant ook aan zit.
En die proberen wij, donkere kant, wij proberen hem om te buigen natuurlijk, dat we bewustere keuzes kunnen gaan maken.
Maar dat zijn financiële afwegingen?
Het zijn, nou in die zin, dat we intrinsiek gemotiveerd zijn om natuurlijk inderdaad vooral sprankelend daar die andere kant ook zo goed te hebben ingericht. Ja. Dus nee, dat moet niet vanuit, het moet, want het wordt opgedragen. Nee, wij willen dat zelf. We zijn een Nederlands merk, je hebt genoeg hele vervuilende, of ja, hele... grote partijen natuurlijk, internationale concurrentie. Wij willen daarin, ik denk dat het enige waarin wij ons op lange termijn kunnen onderscheiden, is ook dat stukje Nederlands bedrijf, waarin wij hoge eisen hebben aan duurzaamheid.
Je bent 33. Stel je jezelf wel eens de vraag wat voor vrouw je wilt zijn? Ik kan me voorstellen, ik ben twee keer oud bij. Maar dat zijn natuurlijk wel grote vragen. En ik kan me voorstellen, je hebt een grote invloed. Ja. En dus wordt die vraag belangrijker. Precies. Wat voor vrouw wil je zijn?
Ja, nou wat wil je inderdaad ook vooral uitdragen? Je wilt die geluksmomentjes, maar je hebt ook een verantwoordelijke functie eigenlijk. En dat begin ik mezelf ook steeds meer te realiseren. We doen bijvoorbeeld heel veel influencer marketing, maar in hoeverre vinden we het eigenlijk dan nog wel heel erg leuk dat jonge vrouwen zeggen, mijn geluksmomentje zit in die oorbellen of in een nieuwe kettingje of zo. Ja, tuurlijk vraag je dat jezelf af.
Wat vraag je dan precies af? Wat zit er achter die
vraag? Nou, wil je inderdaad jonge vrouwen stimuleren om daar een soort van het geluk in te vinden?
Zo, dat is wel een vraag.
Nou, dat vind ik dus ook.
Wat is je antwoord op die vraag?
Nou, ik denk dat we daar naar moeten kijken van hoe maak je je keuzes ook al bij inkoop in hoe breed, diep, wat is de waarde van een product? En dan bedoel ik niet de waarde qua geld, financieel, maar de waarde van, is het de sieraad wat je verbindt met, weet je wel, meaningful products eigenlijk. Ik denk dat dat nog steeds belangrijk, of ja, steeds belangrijker gaat worden in die zin.
Maar intussen heb je ontzettend veel influencer marketing, waarbij jonge mooie vrouwen mooie sieraden van jou dragen. En dat is het dan. En we hadden het net over die kortstondige geluksmomentjes. Dat is eigenlijk dat is het doel van je onderneming.
Ja.
En nu twijfel je dus eigenlijk aan of dat wel de goede kortzondige geluksmomentjes zijn.
Nou,
wat zou dan een, naar jouw gevoel, beter kortzondig geluksmomentje zijn?
Ik denk inderdaad dat, tenminste, ik sta natuurlijk heel erg open altijd voor vernieuwing en ben altijd met die reis bezig. Dus ik ben heel erg, eigenlijk alles waarin we hebben geloofd afgelopen jaren, is natuurlijk, komen we wel allemaal een beetje van terug, van alles wat er in de wereld gebeurt, zeg maar. Dus ja, ik vraag mezelf automatisch ook af, waarom brengen we dit uit? Waarom doen we de dingen zoals ze nu gaan? En hoe kunnen we het anders aanpakken? ja, daar ben je mee bezig. Nou ja, en hoe zit het dan in die dagdagelijkse leiding en de keuzes? Dan is het toch iets meer van, hoe kan je in ieder geval de waste beperken? Hoe kan je ervoor zorgen dat de producten die je uitbrengt, dat je daar ook 100% achter staat? Dat die voor een verbinding zorgen dus tussen mensen, moeder, dochter, sisters.
Maar hoe ga je dat? Kijk, als je vertelt elke keer met je marketing, vertel je elke keer een verhaaltje.
Ja.
Dus dat verhaaltje moet eigenlijk anders.
Die verhalen moeten anders. Nou ja, die verhalen mogen wat. Die mogen wat anders. En ik vind dat ook de interne budgetten, en dan vind ik ook dat die echt voor het eerst volgend jaar dat ik denk van dit moet echt anders. Ja.
Een beetje, kun je een voorbeeld geven van hoe het anders moet? Nou, wat dan een nieuw verhaaltje zou kunnen zijn?
Nou ja, ik vind dus voorheen keek je vooral naar een bedrijf van, oh, het moet ludiek zijn en groot en het moet zichtbaarheid opleveren voor je branding. En nou denk ik van, nou laten we het eens klein maken en vooral hoe kunnen we duurzamere keuzes dus inderdaad implementeren? Hoe kunnen we die strategie meenemen naar je exposure op je brand of zo? Dus dat
hoe
is,
zou het eruit moeten zien? Zie je een plaatje?
Wat ik zei, je wilt je in een merk, als merk zijnde wil je onderscheiden. En ik denk dat in 2023 het jaar wordt van dat je kan onderscheiden op hoe goed ben je voor de wereld, de maatschappij, de mens, de mindset van de mens. En dat hangt nog een beetje in de lucht, zeg maar. Maar we hebben bijvoorbeeld volgende week een strategische sessie, morgen. Ja, daar komt wel een concreet jaarplan uit voor Mindjewelry, hoe wij dat gaan vangen in ieder geval het jaarplan voor 2023.
Het is natuurlijk geen toeval dat dat nu gebeurt, het is de wereld, maar het is ook iets waar jij je mee bezighoudt.
Ja, precies.
En dus gebeurt het?
Ja. Ja, het zijn vraagtekens die ik mezelf stel. Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik wil een vraag stellen, maar ik weet niet precies of het wel passend is om hem te stellen.
Ja.
Ik leg je voor of ik de vraag mag stellen. Het gaat over kinderen. Je hebt geen kinderen.
Nee.
En ik vraag me af, wil je kinderen? En hoe zouden die dan passen in het leven waar we het nu de afgelopen 20 minuten over gesproken hebben?
Ja.
En als je hier geen zin in hebt, dan
Ontschuldig ik me bij voorbaat. Ik geef overal antwoord op, hoor. Nee. Nou, ik ben al heel lang samen met mijn vriend. Dus dat zou inderdaad wel een teken kunnen zijn van, oké, wanneer komt die stap naar een gezin stichten voor jullie? Ik denk dat die er echt wel een keer aankomt. Voor mij is het gewoon de afgelopen jaren niet aan de orde geweest. Omdat ik natuurlijk, Mindjewelry als heel groot kind eigenlijk
Is dat een offer? We hadden het even over offers. Maar
ja, ik heb niet zo'n hele sterke moedergevoelens of zo. Dus ja, misschien dat ik daar ook een beetje afwijk van de andere vrouwen. Maar ik heb niet het idee van, dat is bij mij gewoon een beetje anders. En ik hou heel erg van mijn eigen leven en ook mijn vrijheid. En dat ik spontaan een 2 weken geleden naar India kan. En ja, mijn zus heeft 2 jonge kindjes. Superleuk, ben ik heel dol. Maar ik zie ook wel dat het ook wel, je bent ook wel meer gebonden, zeg maar, aan je thuisfront. En ik vind het ondernemersavontuur tot nu toe. Hè? Ik ben nu 33, ik word volgend jaar 34. Weet je, misschien dat ik er anders over ga denken. Maar nee, ik heb tot nu toe hebben wij. Ik en mijn vriend heeft het precies hetzelfde. Dus wij zijn.
Het is de vraag die alle mensen van jullie leeftijd zich stellen.
Ja, klopt. En wij stellen hem ons ook. En het antwoord tot nu toe is altijd geweest van, leuk, maar.
Nog even niet.
Nog even niet, ja.
Wat betekent al dat geld voor jou eigenlijk? Als je de vrouw van 45 miljoen. Wat is geld?
Niet zo belangrijk voor mij. In mijn leven is het niet zo heel belangrijk. Maar ik moet wel zeggen, ik heb natuurlijk wel gewoon een fijn huis. En weet je, het is natuurlijk hartstikke fijn dat je lekker uit eten kan. En ja, dat je niet natuurlijk heel erg hoeft op te letten. Dus in die zin.
Het lijkt me een enorme verantwoordelijkheid. Want de dingen die jij noemt, dat lukt mij ook allemaal wel. Een fijn huis en uit eten gaan en zo.
Ja.
Maar ik ben niet de meneer van 45 miljoen.
Mezelf ook niet zo. En ook omdat ik heb het niet liquide of zo. Hè? Dus het is niet zo
natuurlijk,
dat ik heel veel geld heb.
Maar het is wel een soort van. Weet je, eigenlijk. Als je zou denken, morgen, ik kap ermee, verkoop de tent, dan kan dat.
Ja, en dan?
Hoef je nooit meer wat te doen. Ga je lekker iets doen wat, weet ik veel. Dat kan. Dat besef, Ja. Realiseer je dat wel eens? Dat dat zou kunnen?
Ik ben echt al mijn hele leven een hele harde werker, zeg maar. Dus ik haal mijn geluk ook uit werken. En ik heb altijd, naast mijn studie heb ik altijd een 32 uur contract gehad in de avonduren. En had ik nog, toen ik 13 was, had ik al een folderwijkje. Of nee, 11. En dat mocht nog helemaal niet, dus ik kon op mijn zuster naam folder. Dus ik ben altijd een harde werker geweest. Dus ik hou gewoon van werken ook. En ik hou, zeker in deze fase, ik hou heel erg van alles wat je nog niet weet, zeg maar. Dus, ja.
Oké, maar je bent een keer klaar natuurlijk.
Weet ik niet. Ik denk
dat weet ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat het een keer klaar is. Als je een wereldmerk bent. Over een jaar of 10. Over een jaar of 10.
Ja.
Misschien 5. Stel je voor, je bent 50. Waar sta je dan?
Nou, dat moet ik ook denk ik maar even met de jaren gaan bekijken. Ik zal altijd gewoon bezig zijn. En of dat dan binnen My Jewelry is. Ja, als zolang ik het iedere week leuk vind. Als ik het niet meer leuk zou vinden, dan denk ik dat ik ook snel ook stappen zou kunnen maken om het anders in te richten, hoor. Dus dat houdt, moet het.
Je kan er ook zo weer afscheid van nemen, bedoel je? Van je levenswerk.
Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat, maar als je een soort van in een richting komt waarin je denkt, goh, past dit nog bij wie ik wil zijn, bij mijn levensfase, of weet ik het, ja, dan kan je daar natuurlijk beslissingen op maken. Ja.
Zou je opnieuw kunnen beginnen?
Ik ben met verschillende projecten start ik weer opnieuw. Dus ben ik weer opnieuw aan het kijken. We hebben nog een brand studio, een leuk bedrijf opgericht een paar jaar geleden. Ben ik nu vooral een beetje aan de zijlijn, omdat al met al met de weken is het best wel druk soms. En we hebben nog een andere onderneming en dat staat aan het begin. Alleen ik merk ook gewoon...
Wat is de andere onderneming?
Met kaarsen.
Kaarsen?
Ja, een kandelaar. Is een heel leuk merkje. Dat staat aan het begin, maar ik weet ook, ik kan daar ook niet zo heel veel aandacht aan geven nu. Dus het groeit wel. Dus ik denk dat het best wel mooie bedrijfjes zijn, maar het is nog heel klein en... Zolang een mandje door je mijn tijd opslokt, geef ik dat verder ook niet zo heel veel aandacht. Maar er is al is een plan B en er is al een plan C. En mocht het, zeker.
Ben je nooit bang dat het misgaat? Dat alles tussen je vingers doorglipt? Dat het opeens weg is?
Ja, maar dat gevoel heb ik wel eens, hoor. Gewoon zelf intern, dat ik denk van, het zit maar niet lekker allemaal. En dan moet ik heel goed heel veel uren gaan wandelen of zo.
Maar beschrijf eens zo'n moment dat je overvallen wordt door dat... Misschien is het
ik
wel
angst.
Ik heb
dat aan een... angst. Grote verantwoordelijkheid inmiddels. Ook wel een beetje de onzekerheid in de wereld nu. Ik vond het met corona was natuurlijk de eerste klap, zeg maar. Lockdowns, winkels dicht, geen omzet, geen compensatie. Oké, hoe ga je dit cheffen? Dat is eigenlijk nu weer een beetje aan de hand. Maar in die zin zien we het nog niet direct terug. Maar merk ik gewoon wel een beetje van... mensen beginnen een beetje te klagen. En energie, weet je, omhoog. En iedereen hoge facturen. En van, wat gaat hier nou weer gebeuren of zo? Vond ik eigenlijk toen die oorlog al uitbrak. Toen dacht ik, wat gaat dit nou weer voor een impact hebben op, op ons? En de enige wat ik dan denk is, geen idee. Ja, ik ben net zo goed, net als iedereen weet je het niet, zeg maar.
En wat ga je dan doen? Wandelen?
Ja, en ook wel afpellen. Waar heb ik wel invloed op? Waar heb ik geen invloed op? Dus wat kan ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat je bedrijf flexibel en weerbaar is? En pel je dat dan af als het ware? Dus dan...
Maar dat is nog niet dat gevoel van een soort van existentiële angst... Straks is alles weg.
Ja, maar ik denk...
Straks heb ik geen werk meer. Straks houdt het op.
Ja. Ja, daar heb ik altijd toch. Ja, heb je jezelf nog en dan ben je verantwoordelijk. Mocht dat zijn, mocht het niet goed gaan of zo. Ja, tuurlijk. Dan gaan er weer, denk ik, gaat er weer een hele andere...
Je zit daar helemaal niet mee eigenlijk.
Dan moet je dat gewoon ook regelen eigenlijk. Ja, zo zie ik het dan.
Ook regelen.
Ja.
Oké, aan het eind houdt alles op. Laat het nog ongelooflijk lang duren, maar het houdt een keer op, het leven.
Ja.
En als dat moment gekomen is, hoe wil je dan terugkijken? Op alles, op jezelf, op je onderneming, op wat je betekend hebt.
Vooral dat je altijd gewoon bewust keuzes hebt gemaakt op wat je wilt in het leven, zeg maar. En ik ben me heel bewust van wat er gebeurt, zeg maar. Nou, levensfases waar we het net over hebben gehad. Wat kies je wel of niet? Of ja, kies. Misschien is het ook niet altijd een keuze. In je jonge jaren gaat dat op sociaal vlak. Nou ja, nu gaat dat misschien meer op gezinsvlak. Maar hoe maak je keuze? Ja, ik ben me altijd nog bewust van iedere week. En ik haal iedere week, sluit ik af met... dat ik gewoon van iedere week heb genoten. Of het nou...
Je sluit de week echt af?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik heb gewoon op vrijdagavond zo van... it's a wrap. Ja, ik heb er weer, ben er weer doorgekomen. Er zijn weer honderden dingen fout gegaan. Er zijn weer grote successen die er ook waren. Want dat is gewoon op iedere week is dat zo. En ja, dat dan denk ik gewoon... Nou, even zaterdag bijkomen. En zondag ga ik weer aan de slag.
Wie zit er dan om je heen als je met dat gevoel?
It's a wrap. Familie, zus, moeder, vriend...
Je collega's eigenlijk.
Misschien wel. Ja, die snappen het wel. Een vriend van mijn zus, ook die doet ontwerpt de winkels. Ja, daar heb ik zeker heel veel steun aan. Ja. Maar vind ik ook gewoon hele leuke mensen al. Dus ja.
Wat doe je als niemand kijkt?
Wat doe ik als niemand... Ja, dan zit ik lekker thuis... Te werken.
Dan zit ik lekker thuis te werken.
Ja, ja, dat vind ik ook heerlijk. Een boxje opschonen. Ja. Nou, en ik ga ook vaak even naar een winkel toe. Dan kijk ik even wat er gebeurt. Sieraden ben ik mee bezig. Ik ben af en toe aan het sporten. Ik ga lekker eten. We gaan vaak naar Parijs.
Maar wat is je guilty pleasure?
Mijn guilty pleasure? Slechte tv-programma's kijken of zo, denk ik. Temptation Island en zo. Dat is misschien
wel. Oh, echt?
Ja. En verder heb ik niet zoveel guilty pleasures. Hoor. Nee, ik... Nee.
Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij ook. Bedankt.
Selfmade in Holland. Van Webhelden en de Ondernemer. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Nieuw Business Radio en in je favoriete podcast app. Ga naar deondernemer.nl voor alle afleveringen. Meer weten van de gasten? Kijk op www.webhelden.nl. Powered by Adyen en Klarna.
Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
Dag David.
Hi Ben. Welkom Nick. Christina.
Ben je er klaar voor?
Ik ben er hartstikke klaar voor.
Ga ik de klok aanzetten.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom.
Ik weet zeker dat er ruimte is om dit veel groter neer te zetten.
Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit zo ver mogelijk te schalen.
Ja, we kunnen ons meten met de A-brands, zeker als het gaat om kwaliteit.
En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed wordt geleverd.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt je aangeboden door Credits.